Aan de gemeente wordt het volgende bekendgemaakt wat betreft de diensten. De offerande, de eerste rondgang is voor de ZOA en de tweede en derde voor de kerkvoogdij. De zondagsschool, vanmiddag zijn alle kinderen van 4 jaar en ouder weer van harte welkom op de zondagsschool. Wat betreft de avonddiensten, de zomerregeling is weer ten einde. Vanavond is er gewoon weer 1 kerkdienst en de aanvang is 6:30. Wat betreft de verkiezing ambtsdragers om te komen tot vervulling van de vacature van diaken J. Grinwis en om te komen tot uitbreiding van de diaconie, verzoeken wij de lidmaat om namen in te dienen van hen die u geschikt acht tot dit ambt. U wordt in de gelegenheid gesteld uw voorkeur schriftelijk en ondertekend tot en met maandag 2 september aanstaande kenbaar te maken bij de scriba. Hiertoe zullen in de loop van deze week weer de benodigde formulieren worden bezorgd. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwen houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En vanmorgen willen we dus, zoals ik 14 dagen geleden afkondigde, toen hebben we het eerste gedeelte behandeld van de Sunamitische vrouw, van wie het zoontje overleden is, vandaag het tweede gedeelte, waarbij ze zich vastklampt aan het geheim dat het van de Heer is uitgegaan en aan Gods woord. Zo zingen we op Psalm 105, het 5e vers: God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht. En we zingen in antwoord straks op de Heilige Wet het laatste vers: die gunst heeft volk, God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105, nu vers 5, straks vers 24. Stellen we ons nu samen onder de tucht en de belofte van de Heilige Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vader een bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer is niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. De zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Openen we de Heilige Schrift bij het Oude Testament, het tweede boek van de Koningen, twee koningen en daarvan het vierde hoofdstuk, waarvan we lezen, tevens de tekst, de versen 25 tot en met 37. Twee koningen 4, de versen 25 tot en met 37. Twee koningen 4 vers 25. Alzo toog zij, de Sunamitische vrouw, heen en kwam tot de man van God, tot de berg Karmel. En het geschiedde als de man van God haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi zijn jongen zei: zie, daar is de Sunamitische. Nu loop toch haar tegemoet en zeg tot haar: is het wel met u? Is het wel met uw man? Is het wel met uw kind? En zij zei: het is wel. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, pakte ze zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Doch de man God zei: laat ze geworden, want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. En zij zei: heb ik een zoon van mijn Heer begeerd? Zei ik niet, bedrieg me niet. En hij zei tot Gehazi: gort uw lenden en neem een staf in uw hand en ga heen. Zo ge iemand vindt, groet hem niet. En zo iemand u groet, antwoord hem niet en leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Doch de moeder van de jongen zei: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Hij stond dan op en volgde daarna. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en hij legde de staf op het aangezicht van de jongen. Doch er was geen stem, nog opmerking. Zo keerde hij weer hem tegemoet en bracht een boodschap zeggende: de jongen is niet ontwaakt. En toen Elisa in het huis kwam, ziet, zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En hij klom op en legde zich neer op het kind en legde zijn mond op de mond van de jongen en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen en breidde zich over hem uit. En het vlees van het kind werd warm. Daarna kwam hij terug en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts en klom weer op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. En hij riep Gehazi en zei: roep deze Sunamitische. En hij riep ze en ze kwam tot hem en hij zei: neem uw zoon op. Zo kwam ze en viel voor zijn voeten en boog zich ter aarde. En ze nam haar zoon op en ging uit. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer onze God in gebed. Lieve Heer, heb hartelijk dank dat het weer zondag mag zijn. Dat het ritme, het eindeloze ritme ontbroken mag worden. Om op adem te komen en onder de adem. O, we danken u, grote God, met alle die uw verschijning hartelijk hebben liefgekregen en die weten dat het woord van uw genade onze ziel heeft levend gemaakt. Maar die ook weten hoe u door het woord ons onderwijst en bij de hand neemt en verder leidt. O Heere, mag het in die zin weer een rijke zondag zijn dat we dat mogen ervaren. Want het kan ver weg zijn. Wij kunnen ver weg zijn. We kunnen de beproeving zijn dat het is alsof u ver weg bent, zoals we ook gezongen hebben met de voorzang: houd u niet stil, ontwaak. Heere, we bidden u dat al uw kinderen mogen zitten aan uw voeten. Dat we geestelijk onderwijs mogen ontvangen, Heere, wat zo belangrijk is om telkens opnieuw opgewekt te worden en aangespoord en bemoedigd in de geestelijke dingen en in de omgang met u. Heere, wil door uw Heilige Geest het woord in onze harten laten zinken. En wilt u dan geven, Heere, dat we niet gehinderd worden, want soms horen we het eerste en dan worden onze gedachten meegenomen en blijven we daarin steken. Als u de kinderzegen ons onthouden hebt en we deze vrouw zo begrijpen kunnen. Of als we zelf een kind aan u hebben moeten teruggeven. De gedachten kunnen zich vermenigvuldigen. Maar wilt u geven, Heere, dat we alle worden meegenomen bij de hand om het diepste onderwijs te ontvangen en uw lieve geest. O, laat die het bij een ieder onze, nadat we nodig hebben, de accenten leggen opdat juist dat onze ziel in onze ziel mag blijven haken wat we nodig hebben. Maar Heere, we zouden u tekort doen. En we zouden ook niet waarachtig uw kinderen zijn in de liefde Gods. Als we niet tegelijk u aan zouden lopen op deze dag der opstanding, dat u doden, geestelijk doden opwekt die Christus niet kennen. O Heere, dat het door mag dringen door uw woord en geest. Ook als ouders, als we zelf het geestelijke leven niet deelachtig zijn, dan kunnen we niet waarachtig met onze kinderen bezig zijn en worstelen voor uw aangezicht. Want hoe zullen we voor hen zoeken als het enige nodige, als het onszelf niet raakt? Daarom bidden we u, in de heerlijkheid der onderdanen is toch uw heerlijkheid, o koning in de veelheid, wil levend maken die buiten Christus zijn. O, opdat we zo met elkaar mogen ervaren dat dit een ontzagwekkende plaats is, onder een geopende hemel, waar u verschijnt en spreekt, waar Christus wandelt in het gewaad van zijn woord. O lieve Heere, dat we niemand zien dan Jezus alleen. En gedenk ons dan in alle omstandigheden van het leven. Och Heere, voor een ieder zo verscheiden. De een in vreugde dankbaarheid en de ander in worsteling. Beproeving op beproeving. Weduwen, weduwnaren, pijn in het hart, brok in de keel. O God, dat we de kracht mogen vernieuwen en mogen ervaren, de Heere houdt mij staande en onze God ontfermt zich op het gebed. Wilt u met ons zijn in alle dingen, in de zakelijke zorgen, in huwelijkszorgen, in eenzaamheid. Bij het ouder worden, niets is verborgen, maar ook in de wereld waarin we leven. O Heer, een wereld voor onze jonge vrienden die zo ver afstaat. Het is zo begrijpelijk als vele jongeren het gevoel hebben, bestaat God wel en is het allemaal wel waar, wat die dominees zeggen en mijn ouders. Want alles wat er door de radio en op de tv komt, het is zo anders. En alles wat er in de wereld gebeurt, waar is God? Lieve Heren, laat onze jonge vrienden ook vanmorgen mogen proeven in uw huis dat u leeft. Dat ze het mogen proeven aan mij als dienaar van het woord, Heren, dat mijn God leeft. Dat kunnen we niet maken. Maar mogen ze het proeven, laat u het proeven. En wilt u geven dat onze jonge vrienden jaloers worden. Dat ze genieten van hun jeugd. Maar dat ze geen rust hebben voordat ze weten dat ze ook gered zijn in Christus Jezus. Gedenk de wereld in alle nood, in alle krankzinnigheid, dwaasheid, in seksuele verwording, maar ook in die krankzinnige oorlogen. O God van alle genade. Tegelijk, Heere, geef ons geopende ogen. Dan zullen onze jongeren niet vragen, waar is God? Maar als ze de Bijbel open hebben, wat Christus vertelt in het Matthäus-evangelie, hoe het gaan zal in de geschiedenis. De openbaring, het laatste Bijbelboek. Als we dan rondom ons heen zien, is er niets wat verbaast en verrast. Want Heer, het gaat precies zoals u het gezegd hebt. En wil ons dat doen weten. Maar laat ons echte christenen zijn. Christus de schare ziende werd met ontferming bewogen. Geef ons een bewogen ziel, Heere. Niet alleen met onze familie. Niet alleen met onze kinderen, kleinkinderen. Maar ook met buren die niet meer opgaan en naar u niet vragen. O lieve Heere, wat een, als het donker is, dan zien we pas echte sterren. Wat een unieke gelegenheid voor degenen die u vrezen in deze donkere tijd. Nee, niet om een houding aan te nemen, maar als het echt is. En als we leven bij uw woord, wordt het geproefd. En daarom bidden we u, geef ook die kracht in ons hart en leven. Opdat velen worden toegebracht die van u niet weten. We bidden u voor de zieken. Thuis in het ziekenhuis, voor mevrouw Reetert uit de Breenstraat, die weer is opgenomen. Heere, wat moet ze hem weggaan? Ach, laat haar niet alleen. Wees bij haar. En dan niet alleen, Heere, dat ze naar het lichaam het redden mag, maar dat ze in u verblijd mag zijn en mag zien, de Heer is mijn deel in Christus Jezus. We bidden nu ook voor mevrouw Tanis van Hoven van de Noordzijde Haven, die nu bijna 12 weken is opgenomen in het GPZ en van de week weer thuis zal komen. Heren, geef het gezin wat nodig is. Wat kan het leven moeilijk zijn, maar geeft u moed en krachten, geeft u wat nodig is. Gedenk alle die met ons meeluisteren, ook voor de kerktelefoon, of die het bandje nog krijgen. Heere, zegen uw woord, opdat uw naam verheerlijkt worden. Geef ons een heerlijk uur aan uw voeten. Dat het heerlijk is op en onder de kansel. Dat we de dingen proeven, dat we ze verstaan. Dat degenen die van verre staan proeven dat u goed bent. En dat u uw waarheid nimmer krenken zult. O, dat ze overtuigd zullen worden dat u niet liegen kunt. Dat is de enige grond van vastheid en hoop. Verheerlijk uzelf. O Heer, als het ingezonken is, wek het weer op. Opdat het weer tintelen mag als in de eerste liefde. Verheerlijk uzelf. Dit vragen we van u. En dat in Christus Jezus' naam alleen. In de vergeving van onze zonden. Uit genade. Amen. De dienstofferande van harte aanbevolen. We zingen. Wat die vrouw ook zo doorleefd heeft. Psalm 42, het tweede vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Tot mijn spijzen dag en nacht aan mijn spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht? Maar ook het vijfde. Maar de Heer zal uitkomst geven. 42, 2 en 5. Vandaag dus het tweede gedeelte. Vorige keer hebben we gezien, 14 dagen geleden, dat het jongetje is overleden. Dat de moeder hem gelegd heeft op de kamer van Elisa. De deur op slot gedaan. Aan de man een ezel gevraagd. En een jongen die de ezel voordrijft. En vandaag dan het vervolg. Met name drie aandachtspunten. We letten in de eerste plaats op de hindernissen die de moeder neemt. In de tweede plaats op het argument dat de moeder hanteert. En in de derde plaats op de gebedstrijd die Elisa doorleeft. Dus de hindernissen die die moeder neemt. Het argument dat die moeder hanteert en de gebedstrijd die Elisa doorleeft. Dus de eerste aandachtspunt, dus de hindernissen die de moeder neemt. Geliefden, die vrouw uit Sunem, u ziet haar zitten op de ezel met een van de jongens, een slaaf ernaast, die de ezel voordrijft en die vrouw in gedachten daar op de ezel, en ze heeft gezegd, hou niet op tenzij dat ik het u te kennen geef en anders zo snel mogelijk door. Op weg naar het huis waar Elisa woont. Die weg weet ze feilloos te vinden. We hebben immers begrepen uit de reactie van haar man dat zij gewend was op de Sabbat en de nieuwe maan geregeld naar de profeet te gaan. Elisa ziet de vrouw al naderen uit de verte. Hij schrikt. U herkent dat wel uit het leven. Wonderlijk dat je soms ineens, je voelt dat is niet normaal. Je schrikt. Hij is niet gewend dat ze door de week naar hem toe komt. Er moet dus iets bijzonders aan de hand zijn. Ik lees maar mee in vers 25b. En het geschiedt als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij zei tot Gehazi, zijn jongen, zie daar, de Sunemitische. Loop haar tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u, is het wel met uw man, is het wel met uw kind? En hij zei, het is wel. Elisa stuurt dus gelijk Gehazi naar de toe. Hij wil zo snel mogelijk weten, wat brengt deze vrouw op dit ongewone moment hier? Nou, daar kijken we dan Elisa in het hart als een bewogen pastor. Hij is geen paus op een hoge troon naar wie de mensen maar de trappen moeten beklimmen om te komen. Maar hij stuurt gelijk Gehazi. Hij wil bij haar zijn. Wat is haar? En Elisa zegt Gehazi, loop hard. Vraag hoe het met haar is, met haar man, met haar kind. Ineens dat angstige gevoel, er is iets mis. En Gehazi gaat. En hij vraagt haar, mevrouw wat is er, hoe is het met u, met uw man, met uw kind? En net als bij haar eigen man zegt ze in het Hebreeuws shalom, de gewone groet. Prima, ze wil geen tijd verloren laten gaan. Ze staat niet stil om tegen Gehazi het hele verhaal te vertellen. Van 's morgens ging mijn jongen mee naar het land. En toen kreeg hij hoofdpijn en mijn man heeft hem thuis laten brengen. En ik voelde dat er iets werd. Prima, de man God moet ze hebben. En als ze bij Elia komt, Elisa, dan valt ze voor hem neer en pakt zijn voeten. Dat gebaar kennen we wel ook uit het Nieuwe Testament. Verschillende keren, dat gebeurt op hele ernstige momenten om het verzoek kracht bij te zetten. Iemand die werkelijk uit grote nood een beroep doet op een ander, dat kent u toch ook wel, dan grijp je vaak een ander vast. Om zo met heel je lichaam te praten. En wat gebeurt er dan? Dus u ziet Elisa daar staan, met open ogen. Wat is er aan de hand? Die vrouw valt voor hem neer, pakt hem vast. En dan komt die nette Gehazi. Nette mensen. Ai, ai. Die springt naar voren om die vrouw weg te duwen. Lees maar mee in vers 27. Toen zij nu tot de man Gods op de berg kwam, vatte zij zijn voeten. Maar Gehazi trad toe om haar af te stoten. Gehazi, en dat is zo moeilijk in het leven, nette mensen. Die de dingen niet voelen, maar precies weten wat hoort en wat niet hoort. Gehazi denkt dat deze vrouw te ver gaat. En oneerbare bedoelingen heeft met Elisa. En dan treedt hij op als bodyguard van de profeet. Om de eerbaarheid van de profeet veilig te stellen. En dat is voor die vrouw. Moet zich verplaatsen in haar omstandigheden. Onverwachts een pijnlijke dissonant. Dat zou je met eerbied gezegd, u begrijpt me wel zomaar. In je nood en in je gedachten zomaar in elkaar laten klappen. Dat ineens niet meer weet. Want in geen velden of wegen denkt deze vrouw aan iets oneerbaars. En Gehazi kent er toch. Die heeft toch met Elisa al verschillende keren bij haar gelogeerd. En nu wordt dat zomaar. Alleen al dat gebaar van weg, dat mag je niet. Alleen al dat gebaar, daar suggereert hij zoveel mee. Er wordt er zomaar je iets toegedicht. En hoe moet je je daartegen verdedigen? En tegelijk wordt ze van de profeet weggetrokken. En moet je met zo'n nood komen. En dat niet door een baalpriester, maar door een profeet. Ten knecht. Ja, geliefden, dat is leerzaam. Dat kan. Ik zei net, Gehazi is een nette man. En dat is inderdaad ellendig met nette mensen in de kerk die weten wat hoort en wat niet hoort. Die voelen de dingen niet aan. En die kunnen zo'n hindernis voor een ander zijn om maar één voorbeeld te noemen. Als er nou iemand binnenkomt, een punk, die er heel alternatief uitziet, gaan we dan zitten kijken van, tjoh, hoe durft er zo eentje hier in de kerk te komen? Of ga je dan op je plaats zitten bidden, Heere, wat een wonder dat die jongen hier binnenkomt. Grijp zijn hart nou vanmorgen. Voelt u het verschil? Tussen in de gemeenschap leven met Christus en iets van Christus liefde in je hart hebben. En alleen maar een net mens zijn. Terwijl het met nette mensen wat dat betreft zo raar kan aflopen. Dat is vaak in het leven, nette mensen. Waar komen ze zelf soms terecht? Gehazi. Maar helaas, het is niet alleen met nette mensen, ook kinderen van God. We kunnen wat dat betreft voor een ander soms zo in de weg staan. Denk maar aan de discipelen. Als daar vaders en moeders komen met ukkepukkies en met kleine baby's op de armen. Ouders die proeven. Tjo, één ding wil ik voor mijn kinderen zo graag. Niet dat ze rijk worden en vier kotters krijgen. Wat je ze niet eens in deze tijd toewenst met al die zorgen, maar één ding wens ik, dat zij gezegend worden door de Heere. Dan komen daar die discipelen, die kijken, nee, er heeft er geen een gebroken armpje en er ziet er geen eentje kronkelend uit, er is er geen eentje erg ziek, ja, de Heer Jezus is geen kindercrash. Nee, hij heeft de hele dag gewerkt, geen tijd voor u. Wat is dat erg? Daar moet je van leren afzien. Dat kan een dominee doen. Dat kan een ouderling doen. Dat kan een avondmaalganger doen. Zomaar een ander ongedacht in de weg staan. Met de beste bedoelingen. Omdat de situatie niet wordt ingeschat. En wat kan dat een pijn doen? Weet je wat nou genade is? dat die vrouw nou niet op GH blijft zien. Het is een genade, mensen. Het is een genade. Als je niet meer op mensen ziet. Ja, maar u moest eens weten wat die dominee toen die in Goeree stond en die ouderling enzovoort. Als je het leven mag kennen. Om nog te meer met al je teleurstellingen, want zo loopt het leven. Met nog te meer op de Heere te zien. En dan te letten op de zorgen van de Heere. Ja, want mensen, je kunt met mensen op bezoek zijn, op huisbezoek. En je hoort precies die dit en die dat. En weet je waar je nou niks van hoort. Van wat de Heere in hun leven gedaan heeft. Van Gods zorgen. En van Gods genade. En van Gods liefde. Mensen, daar zit je zo'n eind van huis. Want let eens op de Heere. Die ouders met die ukkie-pukkies. De discipelen, nou. En de Heer Jezus. Laat ze tot me komen. En verhinder ze niet. Weet je. En als je dat nou echt geproefd hebt, hè. Dan gaan die ouders niet naar huis, naar hun dorp met het verhaal over de discipelen. Van weet je wat wij nou meegemaakt hebben? Nou, dat zijn nou de discipelen van de Heer Jezus. Moesten we, dan gaan ze naar huis met de zegen. Daar zorgt de Heer ook hiervoor. Lees maar mee in het vervolg van vers 27. Doch de man God zei, laat ze geworden. Want haar ziel is in haar bitterlijk bedroefd. En de Heere heeft het voor mij verborgen en mij niet verkondigd. Elisa ziet wat Gehazi ontgaat. Namelijk dat deze vrouw komt met een groot verdriet. En al zou ze dan iets gedaan hebben wat niet volgens de etiketten is. Het mens wordt gedreven door grote zorgen. En dat is het verschil tussen de ene en de ander. Een doorsnee mens is slaaf van hetgeen hoort en niet hoort. Maar een geestelijk wijze proeft wanneer die daar bovenuit moet stijgen. En het grijpt Elisa aan. Die vrouw is zo bedroefd. En wat zegt die erachter? En de Heere heeft het voor mij verborgen. En mij niet verkondigd. Elisa, dat schokt hem. Hij heeft er niets van afgeweten. Hij is een mens, ziet u, net als u en ik. Als de Heere hem iets niet vertelt, dan weet ook Elisa het niet. Zo zijn al Gods kinderen van de kleinste tot de grootste afhankelijk. Alleen van die hemelse Vader. Want, en ik hoop dat u dat kent, het kan, dat God zijn kinderen iets openbaart. Hebt u het nooit meegemaakt? Het gebeurt dat een kind, een ouder, iemand ernstig ziek is en je weet er niks van. En dat je elke keer maar aan die persoon moet denken. En ervoor moet vragen, voor bidden. Je weet niet eens wat er aan de hand is, wonderlijk hè. Dan bindt God zijn ene kind op het hart van een ander kind. Het kan ook gebeuren. Dat je wordt helemaal niet van plan. Maar dat je zomaar aan iemand moet denken. En je voelt je gedrongen. Ik moet daar even naartoe. En dat je daar zijn mag. En dat je heel klein wordt. Dat die ander het ervaart alsof je door de hemel gezonden bent. En het is nog waar ook. Wonderlijk die vaderlijke zorgen. Maar in dit geval heeft de Heere niets aan Elisa verteld. En dat kan dus Gehazi een hindernis. Maar ook dit woord van Elisa kan een hindernis zijn. Dan, want we kunnen soms zo gevoelig zijn. Dat we het verkeerd opvatten en dat het ons dicht laat slaan. Want die vrouw zou kunnen denken, als Elisa er niets van weet, nou dan zal God er wel geen werk mee hebben. En dan zal ze misschien zeggen, ach laat me zitten, ik ga wel naar huis toe. Nee, en daar zien we geliefden dat het zo belangrijk is in het geestelijke leven. Om je stemming niet te laten bepalen van buitenaf, maar te leven uit wat God laat zien uit zijn woord, zoals we straks zullen zien, waar die vrouw uit leeft. Sommigen zijn zo gevoelig, dan maakt iemand een opmerking en dan, ja, oh, dat zal wel, en dan vertalen ze het voor zichzelf en ze cijferen zichzelf weer weg. Zie je wel, met mij is het niks. Ziet u het hier bij Elisa? Die vrouw gaat door. En wat zegt ze dan? Dat is de tweede gedachte. Dus we hebben nu een paar hindernissen gezien. Nu is het argument dat de moeder hanteert. Kort en krachtig vertelt die vrouw waarvoor ze gekomen is. En het is een kernachtige vrouw. In één zin vertelt ze wat ze allemaal gedacht heeft die paar uren vanmorgen dat ze met haar kind op schoot heeft gezeten. En in één zin vertelt ze dat waarom ze niet naar de begrafenisondernemer is gegaan, maar de kind boven gebracht heeft en die kamer op slot gedaan heeft en naar Elisa gegaan is. En nou goed luisteren. Dat is ook een gave, geliefde. En dan moeten we ook om bidden goed luisteren. Want ook daarin kunnen we zo alleen op het uiterlijk letten van wat iemand zegt. En niet ons afvragen waarom iemand het zegt. Goed luisteren, want anders denk je, joh, wat een haaienbaai. Wat agressief dat mens. En dat is ze niet. Wat zegt ze? Lees me mee vers 28. En zij... Heb ik een zoon van de Heere begeerd? Heb ik niet gezegd, bedrieg me niet? Wat zegt die vrouw? Want dat klinkt inderdaad toch wel fel. Wat zegt nou die vrouw? Waarom kan zij zich er niet bij neerleggen? Weet u waarom? Omdat dit kind een kind van de belofte is. En omdat de zaak van dat kind niet van haar is uitgegaan. Daar moet u nu even op letten, zo ook voor uzelf in uw eigen leven toepassen. Het gaat dus om het verschil tussen een zaak die van ons is uitgegaan, dat hoeft dan niet een kind te zijn of wat dan ook, dat kan van alles zijn, en een zaak die God begonnen is. Dat was voor David het koningschap en noem maar op. Het kan van alles zijn. Maar het verschil tussen een zaak die ik begonnen ben en een zaak die God begonnen is. Die vrouw had zich erbij neer kunnen leggen. Die vrouw die had haar kind niet naar boven gebracht en was niet naar Elisa gegaan als de zaak van haar was uitgegaan. Als ze bewijzen van spreken zo gejengeld en gezeurd had, dat ze een kind van God had afgedwongen. Let wel. Als God de kinderzegen onthoudt, is dat een heel verdriet. En in dat verdriet kunnen we vaak de dingen verkeerd uitleggen. Dat kunnen we in zoveel dingen. Dan kunnen we onszelf soms beschuldigen waar we niet van te beschuldigen zijn. Ik was vrijdag nog even bij een vrouw in Soest, ernstig ziek. En ja, zei ze, dominee, ik vind het zo erg dat ik zo opstandig ben. Ik zei, maar hoezo dan? Ja, zei ze, ik was gisteren zo verdrietig dat ik mijn kleinkind niet zou zien opgroeien. Ik zeg, maar lieve mens, dat is geen opstand. En zo kan het ook zijn als de Heer de kinderzegen onthoudt, dat je op kraambezoek, dat je dat zo moeilijk vindt. Dat er weer die brok in je keel zit. Dat is geen opstand. Maar lieve mensen, we moeten voor onszelf geen pilaarheiligen maken zonder gevoelens. Als je je man zo mist en als je je vraagt, Heer, waarom nou? Dat is geen opstand. Mijn kind mag toch vragen. Het is een groot verschil of mijn kind aan me vraagt. Nou pa, waarom moet dat? Dat is opstaand. Of dat hij zegt, papa, waarom moet dat nou? Ik snap het niet helemaal. Dan mag ik het uitleggen. Je mag vragen. De heer Jezus heeft ook gevraagd. Mijn God, dat ging voorop. Mijn God, waarom? Dus je moet ook oppassen met jezelf niet te beschuldigen als dat verdriet er is. En het doet altijd pijn. En blijft altijd pijn doen. Eerst als je jong bent en getrouwd bent. En je vriendinnen, zo, de geboortekaartjes. Ach, je voelt dat. Het blijft pijn doen. Als je vriendinnen oma worden, is er weer. En bij het ouder worden. En dat heeft God erin gelegd. En dat is geen opstand. Het is wel een zegen als je met dat verdriet, en welk verdriet we ook in het leven hebben, een weduwe, dat je zegt, ik steun met die pijn op God mijn toeverlaat. Ik praat er veel met de Heer over. Dat is anders dan, weet u, Rachel. Dat is jengelen. Rachel die de kinderzegen onthouden werd. En die op een gegeven moment, kijk, dan hebben wij geen verdriet, maar het verdriet heeft ons te pakken, sleurt ons mee. En is dat het enige in het leven en we zien niks anders meer. Rachel zegt tegen Jacob, geef mijn kind en anders ben ik net zo lief dood. Dat is opstand. Dat mens weet niet wat ze zegt. Maar deze vrouw heeft haar kind niet van de Heere afgejengeld. Dan geloof ik heilig als dat gebeurd was. Dat ze nu gevoeld had. Dat is een les die God me wilde leren. Wat moet zo nodig, hè? Ja, zo kan dat gaan. We kunnen iets heel graag willen. Dat kan met allerlei dingen. Dat kan een auto, dat kan een zaak zijn, vul het maar zelf in. Dat we zo graag willen, dat één is een obsessie, dat moet gebeuren. Het kan gebeuren dat God je wens verhoort op een bepaalde wijze. En dat er zoiets gebeurt. Om je te laten ontdekken wat je nou zo graag wilde. Moeite en smart. Proeft u het? Nou, kijk, dat is de kern van de zaak. En dan mag je toepassen in het geestelijk leven naar alle kanten. Die vrouw mag zeggen, ik heb er niet om gejengeld. Tuurlijk heeft ze erom gebeden, dat is wat anders dan jengelen. Jengelen, dat is die Rachel, die vrouw van Jacob. Dat bedoel ik met jengelen. Ze heeft het niet afgeperst. Ze heeft niet elke keer als Elisa op bezoek was erover begonnen. En kunt u nou niet eens voor me bidden? En kunt u nou niet eens zorgen dat? Nee. Dat is heel leerzaam. Zij heeft juist wonderlijk er met Elisa niet over gesproken. Elisa is erover begonnen. Het was Elisa die tegen Gehazi zei, toen die vrouw met al de zorgen zo goed was, toen heeft Elisa gezegd, zouden we niet voor die vrouw iets kunnen doen? En toen heeft Gehazi gezegd, ze heeft geen kind. En toen heeft Elisa haar laten roepen en heeft gezegd, al zo zegt de Heere volgend jaar om deze tijd enzovoort. Proeft u het. Het is bij God vandaan gekomen. En als er een zaak in uw leven, wat dat dan ook is, bij God vandaan gekomen is. Dat het een wonder van God is. Kan het zo niet aflopen. Nooit. En die vrouw geeft haar argument kracht. Het is niet bij mij begonnen. En ze zegt tegen Elisa, weet u niet meer dat ik gezegd heb, bedrieg mij niet, man God. Het is bij God vandaan gekomen. En dat is de geestelijke kracht van deze kordate vrouw. Het is bij God vandaan gekomen. En dan mag het zo niet aflopen. Zo kan God met zijn wonderen niet doen. Het verdriet geen kind te hebben is groot. Maar dan ongedacht van God een kind gekregen te hebben en dat als ventje van vier te moeten verliezen is nog groter. Dat is dan vanuit de belofte. Daarom heeft ze geroepen, bedrieg mij niet. Dat is dan een bedriegen van de hoop. Kostelijk, dit pleidooi, mensen. O, neem het ter harte voor uw eigen geestelijk leven. Wat kennelijk in uw leven alleen van de Heer is uitgegaan. Heer, ik heb het niet gezocht. Heer, ik ben er niet op uit geweest. Heer, daar bent u mee begonnen. Wat, en dat wordt dan beproefd. Maar dan mag je één ding weten. O God, dat kan toch op deze manier niet eindigen. Dat is het wat die vrouw doorworsteld heeft. Toen ze met dat ventje op de schoot zat die hele morgen. En daarom heeft ze geweten. Die dood van dat jochie kan het einde niet zijn. Dat was niet het moederlijk ontkenningsmechanisme, wat ook zo begrijpelijk is. Het is ook niet te geloven als iemand die je lief is, die 's morgens nog gezond opstaat, er ventjes aangekleed is, dat zo blij met zijn vader meeging naar het land. Het is ook niet te vatten dat iemand niet meer terugkomt. Maar het is niet dat ontkenningsmechanisme. Maar het is Gods eigen handelen. En dat dat voor die vrouw heel diep geestelijk zit en niet zomaar een gelegenheidsargument is, dat blijkt ook uit het vervolg. Wonderlijk, hè. Daar zegt dus die vrouw. Dus dan moet je achterluisteren en zeggen, wat een fel mens. Nee, daar zit nou heel die geestelijke worsteling met God achter. En Elisa proeft het, want het is wonderlijk. Elisa zegt niet van wat rustig. Die Heer kan ook wel eens een andere weg met ons gaan dan we willen of zo. Nee, Elisa weet dat die vrouw gelijk heeft. Hij gaat ook niet met de redeneren, lees maar mee in vers 29. Er komt gelijk achteraan, die vrouw heeft dat gezegd. En Elisa zei tot Gehazi. Gort uw lenden en neem een staf in uw hand. En ga heen, zo u iemand vindt, groet hem niet. En zo u iemand groet, antwoord hem niet en leg mijn staf op het aangezicht van de jongen. Dan moet je opletten. Elisa stuurt dus gelijk Gehazi op pad met zijn staf. Dat doet hij niet als een bisschop die er zelf niks wil doen, maar zijn knechtjes top laat lossen. Ik denk heel gewoon dat Elisa Gehazi stuurt. Die denkt, die jongen is jonger en die kan harder lopen dan ik. Hij zegt ook tegen Gehazi, laat geen minuut verloren gaan. En laat je door niemand onderweg ophouden. Wie ook tegenkomt en die vraag begint over het weer of die een vraag over mij heeft, geef geen antwoord, ga door. Maar nou die vrouw, hè. Kijk, twee dingen. Straks wijs ik nog even op Elisa. Maar nou eerst even die vrouw. Wat zegt nou die vrouw? Zegt ze, gelukkig dat er wat gaat gebeuren. Nee. Lees maar in vers 30. Doch de moeder van de jongen zei, zo waarachtig als de Heer al leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Weet je wat dat mens zegt? Ze zegt, ik ga niet weg, Elisa, je moet mee. Waarom? Is dat zo'n doorsnee mens die alleen bezoek van de kerk gehad heeft als de dominee geweest is? En die rustig zegt, als de dominee niet geweest is in een paar jaar, die rustig zegt, ik zie nooit iemand van de kerk, al zijn er 3 ouderlingen geweest. Ja, maar een ouderling is niemand. Trouwens, er zit nog iets anders als dit, want een ouderling, een diaken, een dominee zijn alle 3 knechten van de Heere. Met een eigen speciale taak. Gehazi is geen ambtsdrager, hij is een knecht. Misschien in opleiding, maar geen ambtelijk gezag. Ach, dat zit er allemaal bij die vrouw niet achter. Weet je wat er achter zit? En dat is zo leerzaam weer. Nee, u moet mee. Want heel die geschiedenis is met u, o man God, verbonden. Want hoe is het begonnen dat ze contact kwamen? Ze zag geregeld door het dorp op doorreis Elisa doortrekken. Ze kreeg betrekking op die man. Ze voelde als iemand die God vreest. En toen heeft ze op een dag is ze naar buiten gegaan en heeft ze gezegd, ik zie u zo langs, vaak langskomen, kom eens binnen, u mag bij ons eten. En ze hebben een kostelijk gesprek gehad. En ze zei, elke keer als u langskomt, de deur staat voor u open, kom langs. Elisa is daar veel geweest in huis. Het was zo heerlijk, ze leerde zoveel van hem. En toen heeft ze gezegd tegen de man, zullen we boven een kamer voor hem maken? Dan kan hij ook nog logeren hier. Het is met Elisa verbonden. En Elisa heeft toen ineens dat woord gesproken, volgend jaar zult gij een kind hebben. De geschiedenis is met hem verbonden. En met hem moet het voltooid worden. O geliefde, wat kostelijk zo'n geestelijke vrouw. In de kordaatheid. Maar ook in de vasthoudendheid. Niet omdat het een mens is dat de nek niet kan buigen. En dat toch gelijk moet hebben. Nee, vanuit dat geestelijke denken. Wat een aansporing voor ons. Dat als je een zaak geestelijk in de Heere mag zien. Om je door niets en niemand van de wijs te laten brengen. En nou de toepassing. Als ons kind ziek wordt. Dan heb ik geen belofte van de Heere. Dat mijn kind oud zou worden. Dat heb ik voor geen van mijn kinderen. Als een van mijn kinderen verongelukt. En dat kan er zomaar zijn. Dan moet ik mijn wil aan Gods wil overgeven. Maar wat betreft de zaligheid van onze kinderen. Wat betreft onze zaligheid. Ligt er wel wat voor ons. Want toen wij gedoopt werden de naam van de Vader. Zo heeft God verzegeld. En vul uw eigen naam maar in. Maria, Cornelia, Pieter, Johannes, Jacobus, weet ik het hoe. Vul uw naam maar in. God heeft gezegd, ik wil u tot mijn kind en erfgenaam aannemen. En Christus heeft gezegd, ik wil u wassen in mijn bloed. En de Heilige Geest heeft gezegd, ik wil in u wonen en werken. En is dat niet van de Heer uitgegaan? Ik heb als klein kind niet gevraagd om het verbond, u wel. Ik weet niet eens meer dat mijn moeder me in de kerk gebracht heeft. In mijn geval dat mijn vader me gedoopt heeft, weet ik niks van. Ik wist niet eens hoe ik heette. En ik wist niet eens dat een dag 24 uur had, ik wist niks. Alleen een automatisch gevoel, als ik honger had, dan begon ik te huilen. Dat was het enige wat kon. Maar toen heeft God zijn teken gegeven. Dat hij het wil. En belooft hij het niet, zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan. Maar velen vinden niet, omdat ze niet zoeken. Velen wordt niet opengedaan, omdat ze niet kloppen. O geliefde, dan zijn we buiten Christus. En buiten Christus zijn we verloren. En daarom bid ik u van Christus wegen, alsof God door mij praatte. Laat u met God verzoenen. Dat het zo in onze ziel mag liggen, dat is het verschil. Die vrouw weet van geen ophouden. Dat het zo mag zijn in onze ziel. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Ik keek eens een keertje naar boven om wat te vragen natuurlijk. Dat hoor je wel. Dat mensen zeggen, ja dominee, ik heb alles gedaan, ik ben altijd in de kerk geweest vroeger. Ja, als je vraagt van hoe staat het er nou mee? Mag u weten, mag u uitzicht hebben? Ja dominee, is moeilijk. Ja, ik ben altijd in de kerk geweest en meer kan een mens ook niet en ik heb altijd gebeden. Ach mensen, dat is af en toe eens een keer wat vragen. Maar bidden is, kliet niet af, hand en oog op te heffen naar omhoog, totdat de Heer ook ons genadig zij. Zo pakt die vrouw dat aan. Ik ga niet weg. Tenzij u meegaat. Zo worstelen. Ik laat, herkent u ook niet Jacob. Ik laat u niet gaan. Tenzij dat ge me zegent. O geliefde geest, degene die zo geestelijk met God leven. Verkrijgen de wens van hun hart.
Wie zo met God worstelt voor zichzelf, voor zijn kinderen, verkrijgt de wens van zijn hart. Hij dan stond op, Elisa, en volgde haar. Dan gaan we naar de derde gedachte, de gebedsstrijd die Elisa doorleeft. Even nog even de blik even ver weg. Gehazi is dus vooruitgesneld met de staf. En dan lees ik in vers 31. Gehazi nu was voor hun aangezicht doorgegaan en legde de staf op het aangezicht van de jongen. Doch er was geen stem, nog opmerking. Gehazi rent snel. En ziet u mijn gedachten naar boven gaan, zijn hart zal in zijn keel geklopt hebben. Hij gaat daar die trap naar boven op, de buiten langs het huis, naar het opperkamertje. Hij doet de deur open, best met zorg, wat vind ik. En achter ligt dat ventje, hij kent het zo goed, dood op bed. En Gehazi doet wat hem gezegd is. Hij legt de staf van Elisa boven op dat jongetje. En hij staat te kijken. Wat gaat er nou gebeuren? Het blijft doodstil. Ja, dat zeggen we wel eens. Doodstil, ja. Maar dan weet je pas wat doodstil is. Als de borstkas niet meer op en neer gaat. Als er geen zuchtje uit het neus gaat komen. Geen stem, geen geluid, geen opmerken. Het jongetje hoort niks. En dan? Ja, Gehazi voelt zijn machteloosheid. En hij gaat maar weer snel terug naar Elisa, die samen met de moeder onderweg is. Want we lezen in vers 31b... Zo keerde hij weer hem tegemoet en bracht een boodschap. De jongen is niet ontwaakt. Dat blijkt dus dat Gehazi iets verwacht heeft. Hij zegt, de jongen is niet ontwaakt. Hij verwacht dat jongetje zal ontwaken. Maar het is niet gebeurd. Ja, nou even net terug naar Elisa. Ik had het net al gezegd. Die vrouw had dat gesproken. En toen zei Elisa tegen Gehazi, ga met mijn staf. Ja, daar had hij geen opdracht van de Heere voor. Daar moeten wij op letten. Ik weet niet hoe dat met u is. Dan heb je de neiging als iemand zo in de nood zit. Dan weer gelijk wat doen. Maar dan heb je nog niet Gods bevel. Hij had gezegd tegen Gehazi, ga met mijn staf. Maar dat de Heer hem niet gezegd. Ook daarin is Elisa van gelijke beweging als wij. Hij wilde gelijk wat doen. Maar de Heer wil het zo niet doen. Een nieuwe beproeving voor die vrouw, hè. Maar weet je wat nou een zegen is voor Elisa? Dat Elisa niet op wat uiterlijk is reageert. Want er zijn er zoveel die in het geestelijk leven, ja, kinderen God, zo dat bedoel ik, op het uiterlijk reageren. Van, ach, het is nou eenmaal zo, kijk toch, ja, zo ligt het toch. Wat een zegen, dat Elisa vasthoudt wat die vrouw gezegd heeft en wat hij gevoeld heeft. Dat is de geestelijke lijn. Wat God begonnen is, kan zo niet eindigen. Wat een zegen, dat Elisa, want hij heeft er nog steeds niks voor van de Heer, hoor. Dat Elisa nou niet hopeloos naar die vrouw kijkt en zegt, nou mens, we hebben het geprobeerd en dat hoor je zelf nou van Gehazi, maar het gaat blijkbaar niet. Wat een zegen. O mensen, het is zo belangrijk in ons geestelijk leven, niet alleen maar emotioneel te leven, maar uit de Bijbelse gedachten te leven. Daarom is onderwijs zo belangrijk. Onderwijs in de kerkdienst, onderwijs in de geestelijke geheimen, om daaruit te leven. Want anders zeg je, ja, dan haal je schouders op. Ja, het lukt toch niet. Je hoort het. Hij is er helemaal geweest en de staf heeft er gelegen, maar er gebeurde niks. Nee, goddank. Elisa voelt ook dat hij, welke conclusie maakt hij dan? Hij heeft er nog steeds niks voor. Hij maakt de conclusie, ik heb toch een verkeerd bevel gegeven. Zegen. Had Gehazi gestuurd, hij wilde gelijk iets voor de doen. Maar de Heer wil het niet door die staf doen. Soms doet de Heer een wonder door middelen. Als later Elisa overleden is en er wordt een keer een dode in zijn graf geworpen, wordt die man zomaar levend gemaakt. In Efeze gebeurt het notabene dat mensen zelfs genezen worden door de zwetende gordeldoeken van Paulus. Handelingen 19. Maar die voorbeelden zijn uitzonderlijk. We moeten letten op de gewone manier van Gods handelen. Dan worden wonderen verricht door een standvastig geloof van degene die het wonder verricht, of door het geloof, het aanhouden, het aankleven van de Heere, door degene aan wie het wonder wordt verricht. God heeft die staf. Huppatee. Het is gewoon een stukje hout, doet niks. Waarom? De Heere wil dat het geloof van Elisa nou aan daglicht treedt. Want ook de kinderen Gods moeten geoefend worden. En dat geloof, dat moest telkens weer zo tegen de onmogelijkheden staan dat het alleen maar Gods eigen woord heeft. Dat moet gebeuren. Ziet, daar komen Elisa, Gehazi en de moeder bij het huis aan. En ze gaan naar boven. En daar staat ook Elisa bij het bedje. Bij zijn eigen bed waarop dat kereltje ligt. Hij vindt het ventje ook overleden, vers 32. En toen Elisa in het huis kwam, ziet, zo was die jongen dood. Zijnde gelegd op zijn bed, staat weer apart. Het is dan weer voor iedereen een aparte ontdekking en ontmoeting en verwerking. Maar wat gaat er dan gebeuren? Dan lees ik in vers 33. Zo ging hij in en sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. Dat is ook weer leerzaam. Daar staan ze met z'n drieën. En dan zegt Elisa, Gehazi, moeder, wilt u naar beneden gaan? Waarom? Elisa doet nu hetzelfde. Aan het begin van het hoofdstuk heeft hij dat tegen die weduwe moeten zeggen. Weet u, met dat kruikje met olie. Toen heeft hij ook gezegd, als je met dat wonder bezig bent, doe de deur op slot. Geliefde, let erop. Er zijn gebeden aan tafel. U bidt toch hardop aan tafel, hè? Jonge vrienden, begin er gelijk met je verkering, krijg samen bidden. Doet maar in donker, het hoeft niet onder de lantaarn op de markt te gebeuren. Doet maar achter de schutting, begin gelijk te bidden. Dat is heel belangrijk, met elkaar bidden. Maar er zijn ook gebeden belangrijk dat je alleen bent. Dat de deur op slot is. Niet omdat je ervoor schaamt, jonge vrienden. Dan denk je, gaat eten in een restaurant van, heer zegt, wij gaan naar dame, toch gebeden? Nee, niet de deur op slot van niemand ziet me. Maar de deur op slot. Dat niemand je van het gebed afleidt. Heeft Christus dat voorbeeld zelf niet nagelaten. Hij heeft zijn discipelen leren bidden. Hij heeft met ze gebeden. Maar ik lees ook geregeld dat hij in zijn eentje alleen de berg opgaat. Om met God alleen te zijn. Om zich te kunnen concentreren. Ik lees in de Hof van Gethsemane dat hij alleen is. In zijn worsteling. Zo bidden, kinderen. God bidden alleen. En dan leer ik u wat ik zelf niet altijd gedaan heb, maar toen ik ermee begonnen ben, wat toch heel belangrijk voor me geworden is. Kijk, je bent geneigd als je bidt alleen voor je kinderen om te zeggen, Heer, wilt u met mijn kinderen zijn? Wilt u ze bewaren? En als er kleinkinderen zijn, die er ook erbij te noemen. Wilt u ze geven op school wat ze nodig hebben voor het maatschappelijke leven? En wilt u ze bekeren? Fijn. Weet u wat heel belangrijk is? Ik bid tegenwoordig in mijn stille gebed voor elk van mijn kinderen afzonderlijk. Ik begin bij de oudste, kan ik er geen een vergeten.
En als ik het over mijn kinderen heb, dan bedoel ik ook mijn schoonzoon en mijn schoondochter. Maar het is heel belangrijk, noem ze afzonderlijk. Met hun eigen aardigheden. Met hun eigen gevaren. Met hun eigen zorgen. Heel belangrijk, noem ze maar stuk voor stuk. En dan heb je ook de stilte nodig. Om je helemaal te kunnen concentreren. Godzijdank bidden kun je overal hoor. In je auto, op je fiets, achter het aanrecht. Ik denk dat Elisa onderweg ook voor die vrouw heeft lopen bidden. Maar nou de deur op slot gaat. Kijk, dat is het voordeel van de deur op slot en is alleen zijn. Nu kan hij zijn knieën buigen. En de woorden uitspreken voor het aangezicht van God. Dan kun je soms in je gebed iets tegen God zeggen. Wat ik liever niet zeg als mijn kinderen erbij zijn. Moet je me goed begrijpen. Niet omdat ze het niet horen mogen. Maar ze zouden denken, wat doet papa nou met de Heere? Dan kun je de Heere aangrijpen in het diepste. En hoe bidt hij dan? Wat gebeurt er dan? Vers 34, en hij klom op en legde zich neer op het kind en legde zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen breidde zich over hem uit. Moet je zich voorstellen, ze zijn weg, deur op slot en dan klimt Elisa op het bed en dan gaat hij boven op het kind liggen met zijn mond op de mond van dat ventje. Met zijn ogen op de ogen van dat jochie. En met zijn handen op die handjes. Waarom doet hij dat? Geliefde, nou zie je nou het belang. Nou zie je het belang van geestelijk onderwijs. Zo heb ik van mijn ouders, van mijn vader en mijn moeder. Maar ik denk ook aan opa Kok. Veel geleerd. Dat is nou traditie. Weet je wat traditie is? Jongelui zeggen, traditie. Dan vinden we het een vies woord. Iets met mottenbal of zo. Maar traditie, dat is wat er bij de Olympische Spelen gebeurt. Als ze die vlam naar de plaats brengen. Dan geeft de een hem over aan de ander. Dat is traderen. Dat is overleveren. Dat komt voor traditie vandaan. Dat is nou traditie. Dan kan iemand die God vreest wat vertellen, dat vindt wel mooi. Maar je denkt, nou dat heb ik in mijn leven niet nodig. Maar dat weet je niet, het kan er ineens nodig zijn. Elia heeft hetzelfde gedaan bij die jongen van de weduwe van Sarfat. God had beloofd dat ze leven zouden tot na de hongersnood. En die tijd is er nog niet voorbij en die jongen sterft. En dan heeft God gelogen. En dan gaat Elia ook met die jongen naar boven. En legt zich op die jongen neer. Heren, dat kan niet. Heeft Elisa van Elia gehoord. Dan kun je het zomaar weer nodig hebben. Dan gaat hij hetzelfde doen. Waarom? Om zich als het ware. Dan staat hij niet te bidden voor dat jochie. Maar alsof hij één is met dat ventje. Om tot God te roepen. Ja, verder kan het niet. Hooggeliefde is er maar één die verder kon. En die verder ging. Christus heeft zich niet over ons uitgestrekt en voor ons gebeden. Maar Christus is in mijn plaats de dood ingegaan. Hij is mijn dood gestorven toen ik nog dood was in de zonde en de misdaden. Mijn dood tot de zijne gemaakt om zijn leven aan mij te schenken. En dat leven van Christus is het leven van de overkant. Dat leven dat niet sterft in de eeuwigheid. Dat kunnen ook een Elia en Elisa niet. Maar wat ze konden hebben ze gedaan. Ze maakten zich één met een jongen die naar de verwachting van de belofte van God niet sterven mocht. En niet sterven kon. Wat gebeurt er? Oh, het is toch leerzaam. De laatste woorden van vers 34 luiden. En het vlees van het kind werd warm. Het vlees wordt warm. We weten dat als iemand overlijdt, wordt hij zo koud.
Dat kereltje wordt zo koud. Maar Elisa is zo met hem bezig dat de lichaamswarmte van Elisa de kou van dat overleden jongetje wegneemt. Wat een inspanning. Ja, let maar op. Lees eens mee in vers 35. Daarna kwam hij terug en wandelt in het huis eens herwaarts en eens derwaarts. En klom weer op en breidde zich over hem uit. Dat moet je altijd goed onthouden, mensen. We kunnen in het geestelijke zulke verkeerde voorstellingen hebben, maar je blijft mens, hoor. Nou heeft Elisa zo geworsteld met dat jochie. Weet je wat hij last van krijgt? Pijn in zijn rug en kramp. Kramp in zijn spieren. Vandaar, hij kwam weer. Dan moet hij even naar beneden toe. En hij liep herwaarts en derwaarts. Dan moet hij gewoon zijn spieren, zijn armen. Alles doet hem pijn. Moet hij even loskrijgen. Zult u het onthouden? We blijven mens met een lichaam. Ook bij Elisa. En als dat weer een beetje gaat, gaat hij weer naar boven. Om verder te worstelen. Maar nou, dat is het eerste. We blijven mens met nog een les. Elisa moet even rust nemen, maar dan laat hij het niet rusten, dan gaat hij weer verder. Weet je wat ik nou zo belangrijk vind? Moeder, verder gaan. Voor uw jongen. Voor uw dochter. Kijk. Misschien een geringe kentering. Uw zoon die is weggedwaald. En uw dochter een hartelijke meid. Voor iedereen staat ze klaar. Maar je moet niet over de kerk beginnen. Want dan kijkt ze met de per ogen van mensen. Ik kom nooit meer bij je. O worstel voor ze. Als ze dood zijn. Maar als ze nou een beetje warm beginnen te worden. Niet zo fel meer zijn. Niet stoppen. Of als ze in een bepaalde zonde leven en het is verbroken, niet stoppen. Kereltje wordt warm. Maar een beetje warm aanvoelen door onze warmte. Dat is geen leven. En daarmee zeg ik tegelijk, daarom is het ook zo belangrijk al je kinderen afzonderlijk te noemen, want het is mogelijk dat je over één kind speciale zorg hebt en dat je alleen voor dat ene kind zou bidden. Daarom moet je ze allemaal noemen, want ouders, laten we met z'n allen één ding beseffen. Dat geldt onszelf, dat geldt onze buren, het geldt onze familie, het geldt onze kinderen. Het gaat er niet om een beetje warm te zijn, een beetje kerkelijk te zijn. Het gaat maar om één ding. Wie in Christus Jezus is, die is een nieuw schepsel. En al hebben we schatten van kinderen en lopen ze gewoon mee in het paadje. Zijn ze gewoon warm door onze warmte? Nee, niet rusten voordat we weten dat ze in Christus Jezus zijn. En levend maken kan ik met al mijn warmte niet. En wat is dan erg? Als je dan stopt met je bidden. Misschien zitten ze er wel moeders en vaders die zo'n zorg over de kind gehad hebben. Dat onkerkelijk werd en toen dat allemaal net gebeurde. Oh, ze hebben geschreid en met rode ogen en ze hebben bij de bed geknield en ze hebben met God geworsteld. Maar moeder, is die nog onkerkelijk, maar hoe is nou met uw worsteling? Niet opgehouden toch? We blijven mensen, dat kan niet achter elkaar doorgaan. Elisa moet zich ontspannen, maar dan gaat hij weer naar boven. En hij werpt zich weer op dat ventje. Wat leerzaam. Want is dat niet ons probleem? Mijn is net zo goed als uwe. Als er een bepaalde nood in je gezin is, oh dan bid je, hè. Oh, dan roepen we en we schreien. Maar weet u wat nou ons probleem is? Dat volharden, hè? Dat volharden. We zijn zo geneigd om op een gegeven moment te zeggen, ja, het is nou helemaal zo en je kan het allemaal niet krijgen zoals je het hebben wil. Oh, blijf nou beseffen. Of nou om je moeder gaat, of om je vader, om je man, om je vrouw, of om je kind. Blijf nou beseffen. Zolang er geen leven is, is daar de eeuwige dood. En dat is ook iets wat Elisa geleerd heeft van Elia. Daarom is dat elkaar doorgeven, ook dat geestelijk onderwijs, zo belangrijk. Want bidden, dat is niet, ik heb een probleem, een gebedje van halleluja, gelukkig, het is weer opgelost. Nee, Elisa weet ook van Elia, terwijl de Heer het belooft dat het regen zou komen, weet u nog, op de Karmel. En het was een godswonder gebeurd, maar de regen was er nog niet. En toen heeft Elia daar ook geworsteld en heeft zijn knecht gestuurd de berg op, ga eens kijken of je wolken ziet. 7 intense worstelingen. En de 7e keer toen kwam hij terug, zei een wolkje als eens mans hand. Dat is leven met God. Elia, Elisa. Een worsteling, dat het lijkt alsof de Heer niet hoort, maar volharden. Dat wil Elisa, de Heer Elisa ook leren. Volharden. Het is niet zomaar een gebedje, mensen, en klaar is Kees. En dan zeggen, ja, ik heb gebeden hoor, en het helpt blijkbaar niet. Volharden, ouders, vaders, moeders. Volharden met die zaak die God begonnen is. Volharden. Dat is nog belangrijker dan beginnen. Elisa weer naar boven. Zijn spieren zijn nu weer wat los. Hij kan er weer wat hebben. En hij buigt zich weer over die jongen. En hij bidt. En hij roept. En dan... ineens. Het kereltje niest. Het niest. Wat een geluid. Wat een geluid. Waar het dood stil is. Nee, hij begint niet gelijk Psalm 150 te zingen, dat jongetje. Hij begint niet te vertellen, de Heer is groot en de Heer is goed, moeder, als u God uw kind levend maakt. Of vrouw, als God uw man levend maakt, of omgekeerd. Dan beginnen ze niet gelijk Psalm 150 te zeggen. Het niest, dat geluid. Oh, dat je zegt, had ik van hem niet verwacht. Zou het, voelt u dat? Het niest, ja, 7 keer. Achter elkaar. En dan doet dat kleine kereltje zijn oogjes open. Wat een wonder. Ja. Onze God ontfermt zich op het gebed. De Heer wil van zijn woord niet af waarop hij uw verwachting heeft gegeven. Ik bid u volhard. God kan niet liegen. Ik zie dat ik meer tijd, ik zou nog veel meer willen, ook orde. Dan roept Elisa die moeder en zegt, neem uw zoon op. Weet je wat ik nou zo mooi vind van dat mens? Dat is het laatste wat we lezen. Dan hebben we de teksten behandeld. Vers 37, 36b, en hij zei, neem uw zoon op. En vers 37, zo kwam ze en viel voor zijn voeten. En boog zich ter aarde. Ze nam haar zoon op en ging uit. Wat zou je nou doen als moeder? Ik zou gelijk mijn kind grijpen. Maar wat een wonder. Ze doet voor het eerst niet wat Elisa zegt. Ze pakt de jongen niet uit zijn armen. Die zou er toch uit grissen. Nee. Ze valt weer aan zijn voeten. Niet voor hem. Maar voor de God van de man God. Om de Heere te aanbidden. God is door de dood der onmogelijkheid heen gegaan. Maar dat doet hij alleen. Opdat wat hij begonnen is, een nog groter wonder wordt. Herkent u dat niet? Neem het mee. Om te volharden, o ouders. Voor al onze kinderen. Totdat ze niezen. En de ogen open doen, dan mogen we weten. Mijn kind is gered. Voor eeuwig. Halleluja. Amen. 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot. 34. Het tweede vers.
Laten we danken en bidden. Lieve Heer, bedankt voor het geestelijke onderwijs. Wat is uw woord toch rijk en leerzaam. O heilig het aan onze harten. Ook in de veelvuldigheid als de regenboog met al die kleuren. De vrouw die de kinderzegen onthield. De moeder die dat kind moest teruggeven. De weduwe. O Heere, dat we het geleerd hebben. Om in alles waar we u in mee hebben. U aan te lopen en niet los te laten. Om het te roepen, het is toch tot eer van uw naam, o God. Om het zo te verwachten van u in alle dingen. Heere, heilig het aan onze harten. Heb dank voor de weken, de keren dat we elkaar rond het woord mochten ontmoeten. Onze geliefde eerste gemeente. Zegen ze, Heere. Ook met een nieuwe dienaar van het woord mag er een rijke tijd zijn. Heere, maak het rijk. Dat er een band aan u de Heere is. En een band onderling. O geef uw kracht en genade. Veel geestelijk onderwijs. Want dat geeft de band. Ze waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap. Mag er zo een band zijn. Heren, dat er op de vismijn, op de markt, met de klompen en het ketelpak aan, hoe dan ook, op maandag gesproken wordt over de zondag. Opdat we veel met deze vrouw, de tsunamitische, van u verwachten. Verheerlijk zo uzelf. Ga met ons mee. Breng vanavond weer samen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. 36, het tweede vers. Thank you.